Het is dinsdag 13 maart 2012, de hoogste tijd voor de 97ste Tech 45.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben zoals altijd Maarten Hendricks en dit zijn mijn panelleden vanavond. Stéphane Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Sidi de Smet, lector media en PhD-student. Marco Frissen, IT-specialist, rocketman en freelance auteur. Jan Seurink, creativity evangelist. En Davy Buntings, tech-aficionado en studentencoach.
Eén van de beste leerlingen van de klas, zo niet de beste.
En we hebben ook een gast vanavond. Goedenavond, Floris Dalemans.
Een goede avond.
Alles goed, Floris?
Ja, alles prima.
Vandaag geen repetitie?
Nee, vandaag geen repetitie. Het is naar morgen verzet. Agenda's, planningen. En er viel op dinsdagavond een gat. En dan spring ik in Tech 45. Dat hadden we afgesproken.
Mogen we eigenlijk weten wat voor muziek jullie spelen?
Ah, ik speel in een coverbandje. En we spelen zo 80s en 90s covers.
Leuk.
Ja, dat is zo de wekelijkse ontspanningen.
Ja. We gaan beginnen met het nieuws van vorige week eigenlijk, de nieuwe iPad. Davy, heb je de aankondiging gevolgd?
Nee.
Nee? Mag je beter toch iets van?
Ja, maar ik heb het niet gevolgd.
Wacht, ik ga heel even mijn deur hier dichten, want de deur staat nog open.
Oei. Dan zal ik maar met de deur in huis vallen.
Ja, zelfs de kinderen wakker. Sorry, Davy. Professionele radio, hè. Davy, de nieuwe iPad. Wat moeten we ervan weten? Wat is er
het belangrijkste, denk ik, is het Retina-display. Het wordt aangenamer om boeken en magazines en zo te lezen. Iets wat wel verwacht was na de aankondiging van iBooks Author. Het scherm ziet er, naar wat er momenteel allemaal van bekend is, wel redelijk geweldig goed uit. Het heeft een resolutie van 2048 bij 1536. Dat is zelfs beter beeld dan HD.
Mm-hmm.
Nu gaat je ook HD-films kunnen bekijken op je iPad. Dan zit er een nieuwe chip in, de A5X. Dat is zo wat de opvolger of de verbetering van de A5. Die al in de iPad 2 zat. Dus de A5 is al een dual-core chip. Die zit in de iPhone 4S en de iPad 2. De A5X die biedt ook quad-core graphics. Dus eigenlijk gaan de graphics erop vooruit, terwijl dat in principe de snelheid van de chip er niet echt heel veel op vooruit gaat.
Ja.
En dan zit er ook nog, naar het schijnt, 1 gigabyte RAM in, waar de vorige iPad een halve gigabyte had. De camera is verbeterd, omdat we toch heel veel mensen zien die het schijnbaar niet zo belachelijk vinden van met zo'n iPad in de lucht te zwaaien. Dus de EyeSight-camera, dus bij mij weten is dat de voorkant. Maar ik ben er dus niet zeker van.
Volgens mij was het de achterkant dat de EyeSight-camera zat.
Ja, ik dacht dat de voorkant 5 megapixels had en de achterkant gewoon high definition kon opnemen. Maar ik weet nu niet of dat hetzelfde is. Maar, dus het is veel beter geworden, laten we het daarop houden. Het kan op LTE of op 4G, iets waar wij helemaal niks aan hebben. En dat is het zo wat. Het is nog altijd in zwart en in het wit. Hij is een beetje dikker geworden. De smartcovers werken er nog altijd op. En voor de rest is het... Ja,
de grote vernieuwing is dat scherm. Hè? Nu, ik vind, als ik naar mijn iPad 2 kijk, dat scherm is voor mij heel goed. Is echt zo'n gigantisch verschil, Marco, tussen een Retina-display en een gewoon display?
Ja. De resolutie is zowel horizontaal als verticaal gewoon een dubbele.
Mm-hmm.
En op dezelfde oppervlakte, dus 9,7 inch scherm, maakt dat die pixels gewoon heel erg dicht bij elkaar staan. En je dus gewoon... je kan het vergelijken als je een oude 3G een 3G iPhone naast een iPhone 4 legt. Ja, dat scherm, die zijn aan zich zijn die even groot, hè? Allebei 3,7 inch. Maar de iPhone 4, Het is alsof je op papier leest, omdat je de pixels van je karakters en dergelijke, die zie je praktisch niet meer. Mm-hmm. En dat geldt natuurlijk nu ook met dat nieuwe scherm van de iPad.
Zeg maar, Jan.
Ik las een bericht dat zei van, ja, dat retina display is allemaal goed en wel, en is ook een beetje dikker geworden, maar eigenlijk de grootste vernieuwing van de iPad zit hem in de batterij. Die heeft naar het schijnt 70% meer capaciteit voor maar een klein beetje dikker te zijn. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk ook veel meer nodig, omdat hij viervoud aan pixels moet
ja. En die LTE die zal ook wel wat batterij vragen. Want ze blijven gewoon bij 10 uur batterijtijd, dacht ik, hè, Davy?
Ja.
Nochtans, een veel beter scherm, plus dat LTE, waar wij natuurlijk wel niks aan hebben. En toch blijven ze op netjes 10 uur batterijtijd. Dat is ook een van de belangrijkste voordelen van zo'n iPad, vind ik. Dat is iets waar je bij de iPad bijna niet op moet letten, hè, is op de batterij. Het is eerder uitzonderlijk dat ik maar op 10% van mijn batterij zit. Is dat voor u een reden om een upgrade te doen naar de nieuwe versie van de iPad?
Nee, ik ga een versie overslaan.
En Marco?
Ja, ik heb de eerste nog, de iPad 1. Voor mij is het eigenlijk wel een doorslaggevend argument om voor de iPad 3 te gaan. Ik heb natuurlijk geen iPad 2, dus ik maak wel een echte stap vooruit.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk niet zo erg de behoefte om over te stappen. Ja, het scherm is geweldig. Tenminste, dat denk ik. Ik heb het nog niet in het echt gezien. Maar als je de berichten leest, moet dat echt super zijn. Maar ja, ik kan eigenlijk best nog wel goed doen met mijn iPad 1. Dus ik zal hem niet direct gaan kopen. Ik verwacht wel dat ik hem dit jaar nog wel zal aanschaffen. Maar ik ga er niet voor in de rij staan, bijvoorbeeld.
Nee. En Jan bijvoorbeeld, want je hebt nog geen iPad.
Check.
Ja? Je gaat er liever in de rij staan, veronderstel ik, u kennende, maar toch?
Nee, maar ja. Na dat geen gaan er nog wel zijn, zeker. Mm-hmm.
Maar dit is de iPad van gezegd van, kijk, die wil ik hebben.
Ja, ik wou er al wel een tijdje in, hè, maar ik wacht dan liever dat ik nu de nieuwe kan kopen en dat ik dan tenminste een jaar weet dat ik goed ben en dat ik niet moet... Want als ik nu 6 maanden wacht, dan ga ik alweer denken, oh ja, de nieuwe gaat alweer uitkomen binnen dit en 6 maanden. Kan beter wachten op 4 en dan... Ja.
Floris,
3 wordt het.
De naam New iPad, is dat vreemd dat ze daarvoor gekozen hebben en niet de iPad HD, zoals sommigen zeiden, of de iPad 3, zoals de meerderheid zei?
Ik snap eigenlijk niet dat mensen daarvan van aangedaan zijn. Want toen de iPhone 4 hebben ze zelf wel benoemd als de iPhone 4. Mm-hmm. Maar in alle winkels en zo stond er gewoon iPhone boven.
Ja.
En in mijn ogen hebben ze dat.
Maar hij werd
toch
wel aangekondigd als gedaan. iPhone 4, hè?
Ja, zo in de keynote en zo wel. Mm-hmm. Maar in de winkels en zo eigenlijk niet. En bij de iPhone en ook de iPod en zo, ze zijn altijd gewoon bezig geweest met deze is de iPod en de iPhone en deze is een MacBook Pro. Maar dat is zo... Ze zijn in mijn ogen bij die nummers nooit echt heel veel bezig geweest. En die iPad 2, ja, dat was dan... Ja, dat is marketing ook allemaal natuurlijk. Hè.
Ze hebben hem ook nooit... Het is gelijk gezegd, op de website staat hij ook gewoon niet als de iPad 2, maar staat hij als de iPad, denk ik. Hè? De vorige versie. Dus als je nu een iPad gaat kopen, dan kies je gewoon op specificatie. De nieuwe iPad is krachtiger. Maar je moet eigenlijk niet kijken naar het nummertje. Net zoals je gaat een MacBook gaat kopen.
Maar in de Apple Store, de online store, staat die de vorige iPad wel degelijk als de iPad 2, hoor.
Ja, maar ik bedoel, voordat de iPad, de nieuwe iPad er was, stond die niet, werd die niet verkocht als iPad 2, maar stond die gewoon in de winkel als iPad. Hè?
Maar op de online store heeft die altijd als iPad 2 gestaan.
Ja, serieus? Dan heb ik daarover
gehoord. Ja, daar ben ik bijna zeker van.
Ja. Gaat jij een iPad 3 kopen? Of de nieuwe iPad kopen, Stefan?
Ja, zeker weten.
Zeker weten? Maar
ik heb ook nog altijd, de eerste, allereerste iPad. Mm-hmm. En ik heb de tweede bewust opzij laten liggen. Maar nu ga ik vooral ook naar de iPad 3 omwille van net die retina display. En ook omwille van het feit dat we nu ook iPhoto kunnen draaien op die iPad 3. Want dat blijkbaar niet op de versie die ik heb. Dat werkt niet, blijkbaar.
Ja.
En met, ja.
iPhoto, met de constant iPhoto zijn we echt aan het gaan naar... De iPad werd oorspronkelijk meer gezien als een toestel om dingen te consumeren, om mails te versturen en om wat te surfen. Nu wordt het echt gebruikt om dingen te maken. Hè. Zeker met iPhoto, je kunt je foto's gaan bewerken en zo.
En ik gebruikte mijn iPad eigenlijk, ik denk voor 70% als effectief een toestel waarmee ik snel de foto's van mijn camera op de iPad kon zetten en dan eventjes kon laten zien aan de familie. En nu ga ik gewoon echt nog wat kleinere edits kunnen doen en dan kom ik thuis, kan ik dat gewoon overzetten naar de Mac. En voor mij had dat wel, ik kijk daar naar uit.
Is er iets van gezegd van hoe dat overzetten van foto's van de iPad naar de Mac gaat gaan? Want ik heb mijn fotobibliotheek, die staat in iPhoto voor de Mac.
Ja.
Zijn die twee compatibel met elkaar? Gaat dat via iCloud? Of?
Dat weten we natuurlijk nog niet, maar voor zover dat ik kan zien, zat dat we via die iCloud gaan natuurlijk. Zoals, want nu is dat ook zo, als ik iets een foto in mijn Aperture-bibliotheek toevoeg, of in mijn iPhoto-bibliotheek, dan wordt dat gesynchroniseerd naar mijn devices, dus de omgekeerde richting zal ook wel werken. Hè.
Ook misschien wel de belangrijkste vernieuwing is voor iPhoto en Photostream, is het de mogelijkheid om nu om foto's te verwijderen uit Photostream. Hè?
Ja.
Het klinkt heel belachelijk, maar het was enorm enerverend dat niet mogelijk was. Mark, wat jij Siri verwacht?
Ja en nee. Ze hebben wel een Siri-achtige dictation, noemen ze het geloof ik, op de iPad. Het is natuurlijk niet 100% Siri. Maar ja, Siri is ook nog steeds in beta. Hè? Dus,
dat vergeten we wel eens. Hè? Dat is,
Dus ik kijk er niet zo heel erg van op dat het er niet in zit.
Waarom denk je dat Apple nu niet Siri op de iPad heeft gezet? Capaciteit of omdat het nog effectief beta is?
Ik denk het wel. En ik vermoed dat ze ook zoiets hebben van... Ja, wie gaat zo'n iPad vlak bij zijn mond houden? Dat ziet er ook een beetje maf uit. Misschien dat ze dat op een andere manier gaan implementeren. Dat ze druk aan het werk zijn om het stuk te verbeteren. En dat er een nieuwe versie komt wat op allebei de platformen werkt. Ik weet het. Ik zou... Technisch is er in ieder geval geen limiet om het niet op de iPad te draaien.
Ja. Davy, jij gebruikt Siri wel. Gebruik het effectief nog? Of want in de Telefax-reportage was je het lichtend voorbeeld. Gebruik je het effectief of was het om te laten zien dat het kon gewoon toen?
Ja, ik gebruik het enerzijds in de keuken om timers te zetten met vettige vingers. Ja. Dan vind ik het echt super handig. En ik vraag 's morgens aan mijn gsm of ik een paraplu nodig heb. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik handig vind, omdat mij dat een aantal tabs op het scherm besparen. Nu, de contexten waarin ik en mensen die ik ken iPad gebruiken, lijkt Siri mij niet zo makkelijk. In mijn ogen gaat je Siri ook niet gebruiken als je op je gemak in een zetel zit met je iPhone. Dan kun je al even goed gewoon op het scherm bezig zijn. Dan heb je ook nog het gevoel dat je iets gedaan hebt.
Ja.
En dat zijn denk ik de contexten waarin een iPad het vaakst wordt gebruikt.
En is dan die dictation, is dat dan de intro tot Siri? Want bijvoorbeeld Lurkjerk zegt in de chatroom, dictation werkt met Siri. Is dat zo de manier?
Ja, dat is ook dat is zo hetgeen wat ze van Dragon hebben overgekocht, hè, met Siri bij dan. Het werkt volgens hetzelfde algoritme om spraak te herkennen. Maar ik denk vooral dat je moet kijken naar hoeveel mensen gebruiken het en dan in combinatie met wat Marco zegt, dat nog altijd in beta is. Hè.
Ja.
Ik zie het... niet zo heel bruikbaar, ook niet op een iPad.
Als je de Amerikaanse blogs en podcasts beluistert en leest, dan hoort je ook dat Siri regelmatig problemen heeft. Hè?
Ja, dat is ook.
Dat heb je zelf ook al gemerkt, hè?
Ja, dat is heel vaak zelfs. Als je een timer probeert te stellen, iets wat eigenlijk in principe puur op je toestel zou moeten kunnen, dan zegt hem vaak van, I'm sorry, I cannot help you at this moment.
Floris, gaat jij een iPad... een iPad 3 mag ik niet zeggen. Hè. Gaat jij een nieuwe iPad kopen?
Wel, ik heb een iPad 2. En de vernieuwing van 2 naar 3 is nu niet zo spectaculair. Allee, dat scherm ben ik wel reuze benieuwd naar, die Retina display. Maar aan de andere kant is mijn iPad 2 gevallen en behoorlijk beschadigd. Dus ik denk dat ik de 2 ga doorgeven aan de kinderen en toch maar voor een 3 ga gaan. Mm-hmm. Maar puur omwille van het feit dat mijn 2 zo kapot is. Ik wil terug een ongeschonden iPad kunnen meenemen op de baan eigenlijk.
Ja. Dus ik was blij dat het geen gigantische vernieuwing was. Ja, ik heb mijn iPad goed, denk ik, 2,5 maand. En dan een nieuwe aankondigen met gigantische vernieuwingen erin, zou ik dan weer jammer gevonden hebben. Voor mij is er op dit moment geen reden om te upgraden naar een nieuwe versie. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb die Retina display natuurlijk niet gezien. Hè. Wanneer komt die eigenlijk bij ons, Marco?
Als het niet vertraagt, zou het volgens mij 23 maart zijn. Ja, dus dat is eigenlijk best rap weer.
Ja, want ze zouden allemaal verkocht zijn.
Hier is al sprake van mensen die hem besteld hebben, dat die al bericht gehad hebben dat ze 3 à 4 dagen gaan moeten extra wachten. Mm-hmm. Dus ik denk dat de mensen die bij ons in de rij gaan staan, behalve misschien aan de Apple Store in Amsterdam, omdat dat toch PR en marketing inhoudt, ik denk dat die redelijk bedrogen gaan uitkomen.
LTE. Want voor ons is dat eigenlijk niet zo heel relevant, of toch, Marco?
Had relevant kunnen zijn. Het is natuurlijk, ja, alle operators in Europa zijn toch ook bezig met LTE. En afhankelijk van de plek waar je bent, heb je al LTE of heb je het niet. Voor Nederland en België geldt dat je het eigenlijk in de meeste plekken helemaal niet hebt. Maar andere landen, zoals Denemarken en Zweden en zo, ja, daar hebben ze bijna volledige dekking al.
Wat is de snelheid van LTE? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Snelheid van LTE benadert echt wel je ADSL-verbinding. Dan zit je toch echt snel op een megabit. Ik zal het snel even opzoeken om het precies te weten. Maar... Het probleem nu met die nieuwe iPad is dat er is LTE-support, alleen op andere frequenties dan wat eigenlijk in Europa gebruikt wordt. Dus in Amerika gebruiken ze de 700 en uit mijn hoofd 2100 megahertz frequenties. Dat is leuk. Alleen in Europa hebben we net weer een andere standaard. Dat is het voordeel van standaard. Hè? Je hebt er zoveel van. En wij zitten op de 800 en de 2600 megahertz band. En volgens mij ook de 1800. De 1800 wordt volgens mij nu al gebruikt. 2600 komt, als ik me niet vergis, in die veilingen. Wat in 2013 komen. Dus ja, je kan het niet gebruiken hier.
Dus de iPads die naar hier komen...
Dat je hem helemaal niet kan gebruiken zonder wifi. Ik bedoel, hij valt gewoon terug naar UMTS of HSDPA. Wat ook al redelijk snel is. Maar het zijn natuurlijk geen LTE-snelheden wat je haalt.
Is er een Nederlander...
Ik had daar...
Zeg maar, Jan.
Ik had daar nog een theorie over, Henk.
En zeg maar.
Is het zo dat Apple de enige producent is die... providers van netwerkverbindingen pusht om dat soort technologische vernieuwing te gaan doen? Want zij kunnen dat. Hè. Als zij in de volgende zeggen van er komt LTE in van dat type, dan kunnen die volgens mij voor een volledige omturn zorgen in die markt van de LTE.
Dat is sowieso het Blu-ray tegen HD-DVD verhaal.
Ik denk niet, voor dat soort dingen werkt het niet zo. Ik bedoel, er is gewoon 2 verschillende standaarden. In Amerika hebben ze gewoon heel veel CDMA. Hè. Dat is pas later ook erbij gekomen. In de 4S is die World Phone gekomen. En de iPhone 4 had 2 aparte versies eigenlijk. Apple kan dat natuurlijk wel proberen. Ik denk wel dat Apple een push kan geven in de snelheid waarop LTE geïmplementeerd gaat worden. Ik denk niet dat ze zodanig kunnen pushen dat die hele frequentiebanden gaan aangepast worden. Dat is technisch ook gewoon een heel lastig verhaal. Je kan niet zomaar je frequenties gaan veranderen. Want dat zou ook betekenen dat dat je 3G en andere netwerken aangepast moeten gaan worden. Dat gaat niet werken.
Maar ik denk dat Jan bedoelt dat het de providers toch aan het denken gaat zetten van we moeten nu echt wel werk gaan maken van LTE.
Ja. Ja.
Op die manier denk ik.
Dat ja. Zeker. Ik ja. Denk dat zeker een... Ja, want ik las geloof ik dat er nu al 1 miljoen verwacht worden dat ze er verkocht worden. Gewoon de eerste week zo'n beetje. En... ja goed, extrapoleer dat. En je hebt binnenkort heb je weer 50 miljoen van die dingen ergens rondhobbelen. En die willen natuurlijk allemaal 4G, echt 4G gebruiken. Dus niet het marketing 4G, maar gewoon echt LTE gebruiken. Dus het kan wel een push geven. Daar ook, ik denk dat veel fabrikanten ook gaan volgen met 4G. Dus het komt nu vanuit de devicesmarkt, denk ik, dat inderdaad wel een stroomversnelling gaat komen. Helaas, in Europa zit je met die veilingen van die frequenties, wat nodig zijn voor LTE, wat miljarden kost. Dan moet er weer ingeïnvesteerd worden in apparatuur. Dus het is allemaal niet zoiets wat ze uit de hoge hoed kunnen toveren.
Maar ik kan me dus als ik nu een iPad, een nieuwe iPad hier koop, dan gaat die gewoon 3G-snelheden halen.
Ja.
Dus die, dat hele LTE-verhaal, dat is weer typisch iets waar wij ons druk over maken, maar waar de gewone man in de straat niks van gaat merken, die gaat gewoon... Want Apple zal het waarschijnlijk hier bij ons ook gaan marketen als een iPad met 3G, of gaan ze zeggen van nee, een iPad met 4G?
Ik heb even snel op de Duitse site gekeken en daar staat gewoon echt 4G. En daar staat ook expliciet nog bij van, 4G, snelste netwerk, bla, 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 bla. Maar als je zo tussen de regels doorleest, zie je wel dat ze regelmatig over HSDPA, HSDPA Plus hebben. Dus dat zijn die, zeg maar, 3,5G netwerken.
Dat is niet echt 4G, dat is er tussenin.
Ja, maar in Amerika is het gewoon de situatie een stuk slechter qua netwerken. Dus wat dat betreft... hoeven wij niet te klagen. We hebben gewoon een hele goede dekking en hele snelle netwerken. In Amerika springen ze gat in de lucht als ze iets halen wat wij eigenlijk als normaal ondervinden. Ik heb trouwens snel eventjes nog LTE opgezocht. Theoretisch zou het 300 megabit per seconde downstream...
Dat is wel wat sneller als mijn ADSL-lijn, hè?
Ja. Maar goed, dat is theoretisch.
Ik was mij dat van een week aan het bedenken. Zo de ommezwaai die dat er precies zo aan het komen is in hoe dat we tegenover van die mobiele datanetwerken staan en tegenover wifi. Vroeger was zo WAP en Edge en zo. Dat waren allemaal tussenoplossingen tegenover zo de vaste internetlijn. En dan kwam er wifi. En Telenet en Belgacom zijn nu bezig met zo die wifi guest networks, hè, zo dat FON-verhaal en zo. Dat mensen hebben thuis een wifi-router en dan wordt er een tweede gastnetwerk aangemaakt waar andere Belgacom-klanten kunnen inloggen met hun eigen gegevens. Maar die nood is denk ik stilletjes aan, allez, in onze ogen stilletjes aan, voor de grote doorbraak zal dat nog wel 2 jaar zijn. Maar is nog op zich aan het laten wachten... Omdat
je denkt dus dat...
niet veel mensen hebben dat, maar zo, het is zo geen tussenoplossing meer. Eigenlijk, veel mensen nu ook al op hun iPhone, die zijn gewoon bezig met te surfen op mobiele data. En zo een keer wifi is al wel eens plezant, maar het moet zo
maar
zelfs
niet meer.
Maar
je gaat er niet actief naar op zoek naar die wifi. Dat wil je
zeggen.
Nee,
het is... Ja, en ik denk dat die ommezwaai er sneller gaat komen dan dat we denken dat mensen effectief... eerder op die mobiele apparaten, die voor veel mensen dan ook nog eens de laptop aan het vervangen zijn, gewoon constant op die datanetwerken aan het puren zijn en minder op wifi-netwerken. En dat dan misschien zelfs zo de verspreiding van die publieke, zo het idee van overal wifi, dat eigenlijk ermee aan het snijden is, dat misschien er nooit gaat komen.
Ik heb in Tasker zo een programmaatje gemaakt dat automatisch, moment dat ik de wifi van de school verlaat en de wifi hier thuis verlaat, dat die wifi afzet op mijn telefoon. Ik ga dus zelfs niet meer op zoek naar wifi, omdat de data meestal voldoende is voor mij.
Zeker op een HTC?
Wat blieft?
Doe je dat op een HTC?
Nee, ik doe dat op de Nexus 6.
En welke app doe je dat?
Tasker. Nooit van gehoord? Het is nogal een geeky applicatie, maar daar kun je redelijk wat dingen mee naar je hand zetten. Bijvoorbeeld als je naar een vergadering gaat, dat die automatisch op stil gaat, zonder dat je dat zelf manueel moet doen. Maar dat is een ander verhaal. Nog iemand die iets wil zeggen over de nieuwe iPad? Cindy, gaat jij trouwens een nieuwe iPad kopen?
Wel, ik heb hier nu de iPad 2 liggen. We hebben er op school een aantal exemplaren. En ik heb er een voor een paar weken meegenomen. Maar ik vraag mij af, hebben jullie al iets gezegd of is er al iets geweten over het prijsverschil tussen de twee?
Ik denk dus dat dezelfde prijs als vroeger.
Dus de 2 wordt niet goedkoper?
Jawel.
De 2
wordt... Jawel. De 2 wordt goedkoper, ja. En een 3 gaat evenveel kosten als een 2.
Dus de 3 wordt hoeveel... 4,79, denk ik, hè, voor het basismodel. En de 2 wordt dan 3,99. Klopt dat?
Ja, zoiets in die aard.
Voor de 16 gigabyte.
Ja.
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 Wat wel belangrijk is natuurlijk, hè. Ik weet bijvoorbeeld, mijn schoonvader was aan twijfel over de aankoop. En 3,99 is al een interessantere prijs, hè.
Ah, wel, dan raad ik u een keer aan om zo naar Simco te luisteren en te lezen. Die heeft daar eigenlijk een hele theorie rond die zo geschiedkundig onderbouwd is. Dat door het aanbieden... Ja, dus zo door historische, economische data onderbouwd is. Dat dus het aanbieden van die vorige iPad aan een goede kopere, misschien zelfs competitieve prijs ten opzichte van zo... bepaalde Android-tablets, zo van die kleinere Android-tablets, dat die aanbieden aan 350 à 400 euro, voor veel mensen de drempel om uiteindelijk toch 470 euro neer te leggen voor zo de allernieuwste, heel fel verlaagd. Omdat ze zitten te denken van, ja, zo 300 euro, 350 euro, dat wil ik er nog wel voor geven. Dan komen ze in de winkel en dan zien ze van, ah, maar ik kan voor dat geld ook zo'n iPad 2 kopen, dat is wel interessant. En dan zien ze zo, ah ja, maar ja, er is al een nieuwe iPad, ja, en die kost dan maar 100 euro meer.
Iets minder.
En ja, die gaat mij dan ook een jaar langer meegaan, dat is de geld dan wel waard. En dat is ook echt, als u dat interesseert, ik zou daar een keer in luisteren, want dat houdt ook effectief wel steek.
Wat raad je nu iemand aan? En u hebt het niet over de geeks, maar een normale gebruiker die echt een iPad wil als vervanger van een PC voor te surfen, te e-mailen, wat Facebook, ik noem maar iets. Wat raad je dan die aan om te kopen? Een nieuw iPad of een iPad 2?
Ik raad eigenlijk in principe altijd gewoon het nieuwe aan.
Ja.
Zeker... Ja... Ook met heel dat verhaal te weten van die 100 euro extra en zo. Mij lijkt alsof je de waarde er gewoon meer uithaalt. Omdat als je nu een iPad 2 hebt, er gaan veel apps uitkomen die gebruik gaan maken van die quad-core graphics die jij dan niet hebt, waardoor dat dingen wat traag gaan aanvoelen. Als je nu nooit met de nieuwste iPad gewerkt hebt, dan gaat je dat ook niet voelen. Maar na een tijd... heb je precies wel boegd. Allee, heel veel studenten van mij lopen rond met een iPhone 3G van de papa van vroeger. En die klagen gewoon heel de tijd.
Ja.
Als je dan toch geld gaat neertellen voor één, dan zou ik zeggen...
Maar denk je dat de iPad 2 nog gaat verkocht blijven worden? Of gaat die gewoon stoppen op het moment dat de stok op is? Of gaan ze gewoon die twee naast elkaar laten staan? Eén voor het instapmodel, en dan de nieuwe iPad, het top of the line.
Wat ik geweldig zou vinden, is zo'n iPad 2 met zo die nieuwe batterijen.
Ah ja.
Maar dat is dan mijn voor. Maar dat gaat nooit komen ook.
Ain't gonna happen.
Ja, ik denk eigenlijk wel dat ze die iPad 2 gaan blijven verkopen en misschien nog goede koper kunnen gaan maken. Ik ben
ik betwijfel dat sterk. De iPad 3, of de nieuwe iPad, verschilt niet genoeg van een iPad 2 om ze allebei op de markt te houden. Als het enige verschil die Retina display is, dan verschillen ze echt niet genoeg van elkaar.
Maar intens geldt er wel meer. Hè? Ik bedoel, het is een quad-core in plaats van een dual-core, een betere GPU. Maar voor de gemiddelde gebruiker zegt dat niks.
Apple is altijd bezig met zo die trappen, hè? Zo de prijstrappen.
Ja.
En ik denk echt niet dat ze er al aan zijn, als ze er al ooit aankomen om zo'n 7-inch iPad uit te brengen. Want in mijn ogen zijn ze met iPhoto en met alles wat ze uitbrengen voor de iPad over de jaren heen echt wel bezig om aan te tonen dat een iPad een gewone computer kan vervangen. En op het moment dat je zo'n 7-inch uitbrengt, dan breng je eigenlijk heel de iPad-categorie in de categorie van smartphones en Galaxy Notes en alles wat je maar wilt. En ik denk wel dat ze dat kunnen blijven verkopen, hoor. Want dan bevinden ze hun effectief op die prijsklasse van zo de... Ja, de middenprijsklasse die nu zo wat ontstaan is. Hè, tussen zo'n een Kindle Fire en dan zo Argos-tablets, de Bart Smit-tablets.
De Bart Smit-tablet, ja.
Maar is de kleine pocketversie van een iPad niet gewoon een iPod Touch voor hen?
Maar die is dan weer net te klein, denk ik.
Ik denk dat ze dat toch anders zien. Of dat maar de mensen het anders zien.
Uiteindelijk, de iPhone 4 die wordt ook nog altijd verkocht, hè? Dus waarom zou de iPad 2 niet blijven verkopen?
De GS ligt nog in de winkel.
Dus dat.
Ja.
Dus
ja.
Ik vermoed dat die wel nog een tijdje zal blijven liggen in de winkels.
Wordt de 3GS nog altijd verkocht?
Dat die prijs moeten gokken.
Maar de 3GS weet ik niet zeker, maar de 4 zie je toch nog bijna overal liggen.
In Amerika wordt een 3GS alleszins gewoon nog verkocht. Die is gratis bij een data-abonnement.
Ja. Op het einde van de presentatie werd gezegd van we hebben in 2012 nog meer leuke dingen. Iemand die wil speculeren van waar dat op sloeg?
Nieuwe Apple TV, hebben we nog niet gehad.
Ah ja, daar, moeten we daar eigenlijk iets over zeggen? Want dat is iets wat mij niet zo echt in interesseert. Maar Marco, jij hebt een Apple TV. Wat is er verbeterd dan de nieuwe versie van de Apple TV?
Het belangrijkste is dat de user interface is veranderd. En hij kan nu ook gewoon 1080p Full HD aan. Wat wel handig is als je AirPlay doet, want mijn huidige Apple TV die heeft echt moeite met de films van de iPhone 4S bijvoorbeeld. Dus ja. Dat is een goede update.
Maar ze gingen in de presentatie ook vrij vlot over de Apple TV, hè?
Ja, goed, ik bedoel, het is...
Het is en blijft nog een hobby.
Een hobby voor een, inderdaad. Ja, wat er nog gaat komen, ik durf het niet te zeggen. Ja, David, doe maar.
Als je gewoon al kijkt naar wat een Apple TV kan met heel dat AirPlay-geroe, dat ik blijf dat elke dag opnieuw magisch vinden. Hè. Maar ik snap eigenlijk echt niet dat zij blijven zeggen van ja, maar dat is maar een hobby, dat is maar een hobby. Maar, allee, dat is...
Dat is een excuus volgens u.
Ja, volgens mij staan die echt klaar om zo naar buiten te komen met zo'n contracten met Sony... Want er zijn al Sony TV's of Philips TV's die AirPlay hebben ingebouwd. Ik vind dat echt magisch. Ja, ik zal wel weer de enige zijn.
Nee, maar ik heb geen Apple TV. En
maar als je kijkt naar het onderwijs, hè, zo, al die leerkrachten die moeite hebben met beamers en kabels en ik weet niet wat.
En of,
gewoon zo een beamer met ingebouwde AirPlay. Dat moet je nu een keer voorstellen. Zo'n beamer die zelf een soort van mini-hotspot creëert. Dus dat je geen wifi in school per se moet hebben. Die zo'n mini-hotspot creëert waar je dan zo via AirPlay op kunt beamen. Uw keynotes en uw scherm en zo.
Maar zijn niet bezig over AirPlay en mini-hotspots en wifi en weet ik niet wat allemaal. Maar de gemiddelde leerkracht, die weet niet wat dat is allemaal.
Ja, maar dat is juist de kracht daarvan. Die moeten dat niet weten. Die moeten dat maar op een knopje duwen van laat het maar zien op de televisie.
Ja.
Mijn ma komt hier thuis binnen en die weet absoluut niet wat die een Apple TV of HDMI en alles wat je maar wilt is. Die komt binnen, die neemt haar foto's van haar laatste bloemstukken, die duwt op dat knopje en die komen op de tv. En meer moet die in principe niet weten.
Ja, dat is waar.
En dat vind ik vind dat echt geniaal gewoon.
Ik heb er vandaag op het werk ook nog gewoon over gelachen. Gewoon met mensen bij een vergadering. En dan moest er een presentatie gegeven worden. En dan zat je weer te klooien met de kabel van voor de laptop en de beamer.
F5-knop.
En dan moet je weer gaan zoeken van functie, switch naar de beamer toe, de toets. En weet ik het allemaal. En dat werkt allemaal niet. Resolutie niet goed. Noem maar op. En de oplossing is gewoon inderdaad AirPlay. Hup, klik, inklopje en klaar.
En met Mountain Lion komt AirPlay toch naar de MacBook?
Ja, ook nog eens. Ja.
En je gaat mij niet zeggen dat in de nieuwe keynote en zo, dat daar niet gewoon een AirPlay-knopje in staat. En dat
zit gewoon in het OS zelf. Hè. Je kan gewoon
zeggen, maar dus dat je zo kunt mirroren, zo gezegd, dat je op je computer nog zo je notes kunt zien. En dan, dus dat je niet per se het scherm op scherm moet hebben, maar dat je scherm plus je notities hebt en zo. Ik denk, ik ben er echt van overtuigd dat dat de toekomst ervan is.
En
daarom snap ik niet dat zij zeggen dat het maar een hobby is.
Een excuus om niet all-out te gaan voor dat ding. Ofwel, misschien komt
mij is dat...
Zeg maar, ja, Stefan.
Volgens mij is het meer omdat ze zelf vinden dat ze het nog niet volledig goed zit.
En ik denk dat de markt er misschien nog niet klaar voor is.
Dat mijn idee kunnen. Is altijd geweest van dat het dat voor Apple ideaal zou zijn, moest het in de twee richtingen werken. Dus dat je de display of de display van je tv met de menustructuur, dat je die kunt airplayen naar je iPad en van daaruit de menustructuur van je tv kunnen bedienen. En volgens mij zijn ze daarmee bezig of zijn ze daaraan aan het werken of zoiets, weet ik het niet. Maar het zou mij sterk verbazen, moesten ze daar niet echt mee bezig zijn.
Maar als je zo kijkt naar BBC iPlayer app, mensen die baseball tof vinden, zullen MLB at Bat wel kennen.
Ja.
HBO Go app, Netflix app. Als die dingen maar... hier allemaal zouden werken natuurlijk, maar zij kijken niet naar Europa, dan heb je eigenlijk geen nood om je digicorder nog te kunnen bedienen met je iPad. Dan kun je gewoon... Dan is je iPad eigenlijk je digibox en je stuurt het maar gewoon op het moment dat jij...
Het gaat niet over de digicorder alleen. Hè. Ik bedoel de tv. Volume up, volume down, volgende kanaal.
Ja, maar dat kan met AirPlay, kan dat in principe al. Hè.
Ja,
dat is gewoon op je scherm en alles. Dus. Gewoon gelijk je quick... zo video's, dat is QuickTime nu niet echt, maar zo... QuickTime dan op de iPad.
Nee, maar gewoon van uw tv. Ik zit nu naar één te kijken en via mijn iPad zeg ik van... Allee,
ja, maar zij willen gewoon... Leuk. Zij willen dat jij... In mijn ogen willen zij dat jij van die kabel en van die digicorder en alles afzijt. Dat jij gewoon alles airplayt van op uw devices naar de tv. Dan heb je nooit tweerichtingsverkeer nodig, omdat uw iPad of uw iPhone of uw MacBook is gewoon... uw centrale hub.
Maar waarom zou dat... Ik bedoel, iedereen heeft een tv in huis en waarom, volgens mij, gaan ze daar iets mee doen dat je die tv gewoon in het internet plugt, hè, met een kabel in het netwerk plugt, dat alles via uw tv binnenkomt en dat je gewoon uw iPad gebruikt om uw tv te bedienen.
Ja, dan laten we het daar dan over oneens zijn.
Een echte Apple TV bedoelt jij, Stefan? Een echte tv van Apple, dat bedoelt je?
Ja.
Niet die kleine hockeypuck wat nu onderaan uw tv staat, dat kastje.
Nee, want daarmee kunnen ze niet aan de menustructuur van het tv zelf natuurlijk. Hè?
Ja. Afwachten. 2012 is nog lang, er zullen nog wel aankondigingen komen. Ik heb hier nog een beetje een verwarrend verhaal over Apples gebruik van OpenStreetMaps. En vorige week, tijdens de vorige Tech 45, zei ik het ook al dat Foursquare voor een webapplicatie was overgestapt op OpenStreetMaps. Nu, ik denk dat we dat allemaal kunnen toejuichen in een initiatief als OpenStreetMaps, maar het gaat vooral over de manier waarop Apple dat gedaan heeft. Hè. Ze hebben blijkbaar redelijk oude kaarten van OpenStreetMaps gebruikt, daar die een beetje opgekalfaterd qua layout. En daar dan geen link, moet ik niet zeggen, maar geen beschrijving bij gezet dat ze van OpenStreetMaps hebben gehaald. Heb jij dat verhaal gevolgd, Marco?
Niet echt gevolgd, maar inderdaad, klopt wat je zegt. Ze hebben een oudere versie van 2010 ergens, hebben ze gebruikt inderdaad. En daar staan volgens alles die voorwaarden niet in, dat referentie naar OpenStreetMap en dergelijke moet zijn. En een beetje opgelukt. En ja, geen referentie naar OpenStreetMap. OpenStreetMap zelf heeft gezegd van we weten ervan. We zijn in overleg met Apple om dat alsnog toch te krijgen. Ik weet niet of het een foutje is, kwaadwillendheid of gewoon opportunisme. Oeps. Gedacht van hey, komt eens, het is open, we pakken het en we doen er iets mee en klaar. Wat de reden is, weet ik niet. Ik denk ook niet dat we daar ooit achter zullen komen.
En wat is de reden waarom ze afgestapt zijn van Google Maps? Want Google Maps is ontzettend goed geworden. Ik denk dat niemand daarover discussieert.
De denk prijs.
Denk je dat het dat is? Prijs?
Ja, volgens mij wel.
Ik hoorde iets van $4 to $8 per 1000 of 25.000 requests of zoiets dat ze moesten gaan betalen.
Ja, maar boven de 25.000 wordt het wel plots een pak duurder per request.
Mm-hmm.
Ik heb in de show notes zeggen ze een link gezet naar die bedragen, dacht ik.
Nu, die OpenStreetMaps, ik heb dat eens bekeken hier, voor waar ik woon, zijn die nog altijd wel niet echt bruikbaar. Hè? Ik bedoel, mijn straat heeft hier een totaal andere naam nu. Dat kun je wel aanpassen. Nu, het gaat wel zo zijn dat als Apple dat gaat ondersteunen, en onder andere ook Foursquare, dat die OpenStreetMaps na verloop van tijd wel heel goed gaan kunnen worden. Hè? Zeker als er van die grote bedrijven gaan achter zitten.
Ja, maar nu staan er grote bedrijven achter, maar die grote bedrijven gaan er op een bepaald moment ook geld moeten voor leggen. Hè? Want die OpenStreetMaps, ik kan me voorstellen dat die nu hun bezoekerscijfers maal 10.000 hebben zien gaan. Mm-hmm. Maar die servers gaan dat ook niet blijven trekken. Hè?
Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Maar ja, Apple
heeft... Het is nu ook data van april 2010. Hè?
Mm-hmm.
Maar bij mij is dat nogthans redelijk recent, hoor, want bij ons hier... Achter mijn deur zijn ze nu de huizen nog aan het bouwen en dat straatje is er pas gelegd. Maar nee, dat staat wel op OpenStreetMaps.
Ja, maar wat binnen Apple gebruikt. Die Apple
ja, maar
gebruikt,
wat de Apple
is...
gebruikt is een versie dat ze misschien 2 jaar geleden een keer gekopieerd hebben of zo. Mm-hmm. Dat is niet de meest up-to-date versie. Maar daarmee kan het toch moeilijk zijn dat OpenStreetMaps niet up-to-date is.
Maar ik denk ook niet, Jan,
dat zeg ik toch helemaal niet?
Nee, ik denk ook niet dat Jan... dat Apple voortdurend de kaarten van OpenStreetMaps gaat aanspreken. Ik denk dat zij de kaarten van OpenStreetMaps in hun systeem gaan importeren. En in principe zouden ze die kaarten moeten aanpassen en dan ook teruggeven aan OpenStreetMaps, aangepast en verbeterd. Ik denk dat het zo gaat werken. Ik denk niet dat de servers van... Ik kan me vergissen, hè. Ik denk niet dat de servers van OpenStreetMaps echt veel last gaan hebben van het feit dat Apple meer en meer gebruik gaat maken van hun. Maar ik ben geen...
Maar dan gaan ze daar toch een laag moeten overleggen op een of andere manier.
Maar het is zo,
dat doen ze op dit moment ook, hè?
Ja, ze hebben gewoon een kopie waarschijnlijk genomen van de kaarten status 2 jaar terug. En daar hebben ze dan een of ander designer op gezet die dat dan een laagje overgelegd heeft met wat groen voor bos en zo. Maar qua straten hebben ze daar niks aan aangepast. Hè. Ze hebben daar waarschijnlijk gewoon een layer over gelegd dat wat mooier is. Dus eigenlijk aan de kaart van de streetmap zelf hebben ze waarschijnlijk niks veranderd.
Mm-hmm. Hebben ze zich bij Google vergist met Google Maps al van het begin gratis te maken? Want Google Maps maakt volgens mij op dit moment... of maakte geen winst toen het gratis was. Hè? Er zaten geen advertenties als ik die API ging gebruiken. Hè?
Dat is een geweldige poort voor informatie geweest voor Google. Hè? Bijna elke zaak... moet tegenwoordig wel op Google Maps te vinden zijn.
Mm-hmm,
zaakjes die pas opengaan, die laten hun registreren. Die krijgen dan zo een postkaart van Google Maps binnen. Ze moeten die signeren en terug opsturen. En dan kom je op Google Maps te staan. Met als gevolg dat jij, als je op deze moment op eender welke boekenwinkel googelt, dan kom jij bovenaan op Google zo mooi op die pagina van deze en dan al een kaartje erbij waar het ligt en zo. Daar zit Google achter en volgens mij geloven zij nog altijd, en ik wil daar een gerust gelijk in geven, dat daar heel veel waarde achter zit. Maar in het gebruik van die maps, ja, dat is dan allemaal via licenses. Hè.
Moet die handelaar daar dan voor betalen?
Nee.
Nee, nee, nee.
Nee, nee,
nee. We hebben dat voor de school ook gedaan. Vraag me niet waarom, maar we hebben dat gedaan. Je krijgt dan gewoon, zoals Davy zegt, een kaartje. Je moet dat invullen en terugsturen. En dan.
En alle winkels van de winkelstraat staan erop, buiten jij. Ja, dan kun je dat even goed doen.
Mm-hmm.
En dat is weer data dat Google kan aanbieden binnen een search.
Ja.
Die ook heel handig is voor de gebruiker. En ja, dat is dan weer reclame, meer reclameinkomsten via die searches en zo.
Maar, Maarten, waar zou ik nu nog voor zou betalen... We hebben hier nu net een auto-GPS van Garmin gekocht afgelopen jaar in juni. En die is kapot. Maar we zijn daarmee dan door Spanje en Portugal gereden en autostrades aangelegd van meer dan 10 jaar geleden stonden daar nog altijd niet op.
Mm-hmm, ja.
Als er nu 1 GPS zou komen... Waarbij, gelijk dat Stefan zegt, dat hij garandeert van kijk, ze zijn er nog aan bezig, maar het staat er al op. Wel, ik zou het zo kopen.
Mm-hmm. Dat is hetzelfde als met Wikipedia gehad hebben.
Dat is echt een merdje gewoon.
Ja. Floris, heb jij ooit via OpenStreetMaps iets opgezocht?
Ik heb ooit zelfs dingen toegevoegd aan OpenStreetMaps. Kun je nagaan.
Ja. Maar gebruik je effectief?
Het is nu gemakkelijk toch al een jaar tot een jaar en een half geleden dat ik nog eens op geweest ben. Maar ik heb ja, er is een hele tijd geleden is over gepraat en toen vond ik dat geweldig interessant en dan ben ik naar Sint-Niklaas gegaan waar ik toen al woonde en een paar stukken toegevoegd ook het, om het eens te testen, maar ik heb het eigenlijk sindsdien niet meer gebruikt, ja, gewoon omdat Google Maps is zo goed, gaat zo snel, is zo vlot en integreert zo goed in alles waarin dat je het moet kunnen integreren, dat ik eigenlijk nooit op OpenStreetMaps terechtkom. Ik zag nu het verhaal in de 44 staan, in de ideeën voor vandaag. En ik dacht, ah ja, inderdaad, OpenStreetMaps, je zegt daar zoiets. Ik heb daar vroeger nog eens mee gespeeld, maar het is erg lang geleden.
Ja, ik denk dat we het alleen maar kunnen
toebruiken. Dat ze...
Zeg maar, Jan.
Het is jammer dat ze nog geen Street View hebben. Anders zou ik die mens die bij ons heel het park naar de zak helpt door dat enig geblurde huis in de hele buurt te zijn, wel een keer een kloot aftrekken en een foto van zijn huis erop zetten.
Ja. Denk je dat OpenStreetMaps groter gaat worden dan Google Maps?
Maar niet jij.
Nee?
Die mensen verdienen alle kansen. Hè. Ik vind dat een heel eerlijk ding, maar als je nu vandaag, als je ziet wat dat je allemaal met Google Maps doet, Google Maps is Google Maps ook niet meer. Hè. Als je vandaag op zoek bent naar pizza in Brussel, dan krijg je in de eerste resultaten krijg je gewoon een kaartje.
Mm-hmm.
En dat is de kracht van Google natuurlijk.
Ja. De Android
market... maat van mij, die is evangelist voor OpenStreetMaps. Misschien moeten we die een keer uitnodigen.
Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Maar ik vind het een heel interessant project. Ik wist dat het bestond. Er zijn ook geocaching-applicaties die gebruik maken van OpenStreetMaps. Maar ik ben er nooit bewust gaan gebruiken. Nu, de laatste week, een beetje gaan kijken, omdat het nieuws was, maar voor de rest, ik wist dat het bestond, maar mijn reflex is nog altijd maps.google.com.
Ja, maar zijn er dan zoveel mensen die echt bewust naar Google Maps gaan? Ik vermoed dat heel veel mensen gewoon Google Maps gepresenteerd krijgen via een of andere applicatie, zonder eigenlijk echt te weten dat ze met Google Maps aan het werken zijn. Dus als daar nu in de achtergrond OpenStreetMaps op komt, ja, dan gaan veel mensen dat waarschijnlijk niet beseffen.
Ja, ik moet toch zeggen, ik hoor toch regelmatig van, en waar ligt dat? Eens kijken op Google Maps.
Maar het kan.
Ja, ik denk toch wel dat ondertussen een bekend begrip geworden is.
En ja, en bovendien, wat OpenStreetMaps niet heeft en Google Maps wel, is routeplanning. Hè? Dat is geweldig, geweldig goed gedaan bij Google.
Ja,
dat je van punt A naar punt B naar kunt reizen. En dat heeft OpenStreetMap niet. Dat is ook niet de bedoeling, denk ik, van OpenStreetMap. Wat zij doen is die kaarten maken, community-driven, zorgen dat die data er is. Het is dan de job van iemand anders om daar een laag bovenop te leggen die bijvoorbeeld routeplanner functionaliteit kan toevoegen. Maar ja, bij Google Maps zit dat er al in. Dus dat is de plek waar ik naartoe ga als ik even snel een route moet checken. Is het daar dat ik ze vind.
En de navigatie op Android is ook heel goed, hè?
Ja.
Postgres is blijkbaar gekocht door Twitter. Heet van de naald heet dat dan, hè? Marco?
Ja,
want jij zit de Postgres-man, hè? Of jij zit overgestapt.
Ja.
Wat gaat Twitter met Postgres doen?
Dat is nog onduidelijk, want eigenlijk past hele Postgres niet echt in het Twitter-verhaal. Maar ja, er zitten wel een aantal hele knappe koppen bij Postgres, met ook heel veel Apple-affiniteit. Sommigen die hebben zelfs bij Apple gewerkt. Zoals de eigenaar, die Sachin Agarwal. Dus ja, en dan de link dat in OS X, in iOS, overal Twitter geïntegreerd is. Men denkt dat daar wel ergens een relatie is. Dat ze gewoon echt veel meer op zijn Apples, zeg maar, aan kwaliteit willen gaan werken. Nog betere integratie doen. De kennis van de mensen wat nu bij Postgres werken en willen opnemen in het Twitter geheel. En ja, misschien dat ze ook nog iets met Postgres zelf gaan doen. Maar daar is, ja, blijft het allemaal heel vaag bij. Gisteren is dat bericht pas bij Postgres geplaatst. En ja, heel veel informatie is er niet.
Nu, Postgres blijft voor alle duidelijkheid wel nog een hele tijd draaien. Hè? Er is geen deadline opgezet. Maar ze zouden, als ze Postgres gaan afsluiten, zouden ze het wel ruim op tijd bekendmaken.
Ja, en ze zouden ook manieren gaan publiceren om je data uit Postgres te halen.
Mm-hmm.
Nu heb ik van Anne van Berkmoes al een link gekregen naar een Lifehacker blogpost, waarin al een en ander uitgelegd wordt hoe je dit zou kunnen doen om bijvoorbeeld naar Tumblr te moven of naar WordPress, noem maar op. Die zal ik in de show notes ook nog wel even vermelden.
Is het
maar ja,
zeg maar goed.
Het blijft voorlopig nog even draaien. Maar ja, je weet hoe het gaat. Hè. Het kan. Goala is er ook gisteren. Wanneer was het? 2 dagen geleden?
Ja, ja, ja.
Stekker eruit gisteren getrokken. Dus ja.
Ja, dit postfus gaat er ongetwijfeld, denk binnen het jaar eruit liggen. En volledig opgeslopt worden binnen Twitter.
Dat bewijst ook alleen maar als je een eigen blog hebt, dat je die toch nog altijd maar zelf moet hosten.
Ja, ja. Denk je dat er echt, Marco, dat er echt grote blogs gehost waren op Postgres? Of waren dat meer vrijblijvende dingen?
Ik ken wel een aantal grotere blogs op Postgres. Maar je ziet toch ook vaak dat die dan weer gelinkt zijn aan een andere site. Ja. Postgres werd toch heel veel als een soort Tumblr gebruikt. Veel foto's, veel microblogging. Dus ja, echte grote professionele blogs, ik denk dat het wel mee zal vallen.
Is het een zet van Twitter tegen Tumblr? Want ze voelen nu dat Tumblr heel populair begint te worden, hè? Of al is waarschijnlijk.
Ja, afhankelijk wat ze ermee gaan doen, hè. Kijk, als ze Postgres en Twitter een beetje gaan integreren, ja, dan kan er een echte concurrentie met Tumblr gestart worden. Maar ja, als ze gewoon de stekker eruit gaan trekken en alle kerst opstokken, ja, dan weet ik niet wat het effect gaat zijn ten opzichte van Tumblr.
Mm-hmm. Heb je nog iets op Postgres staan? Ja, maar je gebruikt het niet meer.
Ik gebruik het een tijdje, ja, een paar maanden nu niet meer. Er staat eigenlijk, alles staat er nog op. Maar inderdaad, ik was al van plan om een en ander te moven naar mijn nieuwe blog. Ja, dit gaat natuurlijk alles in een stroomversnelling plaatsen.
Ja, Toon in de chatroom heeft eigenlijk een mooie samenvatting van wat geen Cindy zegt. Hè. Je moet er eigenlijk altijd voor zorgen dat je ten alle tijde aan je data kunt. Hè.
Ja, de data is belangrijk.
Ja, als je weet van, kijk, ik zet mijn data bij Tumblr en ik kan het er, als ik wil, op elk moment weghalen, dan maakt het niet uit wat je gebruikt, als je er maar aan kunt uiteindelijk.
Ja, dat is het belangrijkste. Dus, dat is nu ook hetzelfde. Ik gebruik nu Scriptogram voor mijn blog.
Dat was het, ja.
En ik heb eigenlijk mijn data op Dropbox staan, wat dan mooi gepresenteerd wordt op de Scriptogram site. Maar het voordeel van Dropbox is dat ik ook nog eens mijn data gewoon lokaal heb. Dus ik hoef eigenlijk niet eens na te denken of ik een backup of zo heb. Ik heb het gewoon op mijn harde schijf ook staan.
Ja.
En dat vind ik toch wel heel prettig, inderdaad.
Jan, heb jij een backup van uw blog?
Ja, ik heb daar een plugin voor, die dat zo elke week naar mijn e-mailadres stuurt.
Mm, ja.
Een ding is van een database. En dat is verrassend klein altijd.
Ja.
Ik zit zo nu op 2 megabyte, op 2 jaar bloggen. Dan denk je, ik heb wel, ik weet niet veel geblogd. Maar.
Heb je toen destijds bewust gekozen om het zelf te gaan hosten? Of was dat gewoon het gemakkelijkste?
Ik heb eerst wel een bloggersite gehad. Maar toen, denk ik, was WordPress zo begonnen. Ik denk dat ik op versie 1.5 of zoiets ben ingestapt. En dan heb ik meteen, vanaf dat ik mijn domein had, ergens 2006 of zo, heb ik dan meteen op mijn eigen blog gedaan.
Ja. Ik heb hier nog één onderwerp staan. Android Market wordt, om de een of andere reden, Google Play. Ja, Floris, dat was mijn reactie ook toen ik dat las.
Ja, ik ben ook een Android-gebruiker, dus ik ben net gewend. Ik ben nog niet zo lang geleden overgestapt van een iPhone naar een Android-toestel. Ik ben net gewend aan Android Market, want dat klinkt altijd een beetje gespeeld zo. Maar die Google Play is al helemaal niet meer duidelijk waar het dan over gaat.
Ja, die Market klinkt... Je weet nog wat je op een Market kunt gaan doen, hè?
Ja, dat
wel. Je kunt er ook serieuze applicaties gaan kopen, maar je kunt er ook games gaan halen. Maar Google Play lijkt me zoiets van, ik kan er alleen maar dingen om te spelen gaan halen.
Ja, en dan hebben Google ze de rest wel heel duf genoemd, hè? De Play Store, Play Music, Play Movies, Play Books, de...
Ja, ik zeg het, ik snap het dus absoluut niet. Ik vind het ook, zoals Marco zegt, een vrij belachelijke naam voor zoiets. Wat denk je dat erachter zit, Floris? Want je wacht net iets eerder dan Marco.
Wel, ik zag er straks op dit bord, maar ik ben nu even aan het zoeken, nog een artikel over, over Google, dat ze zich echt op de in-browser gaming willen storten. Mm. Enfin, er zijn natuurlijk al games beschikbaar voor Chrome, als Chrome-apps. Maar ze willen echt de browser als een platform beginnen lanceren om echt in te gaan gamen. En ik denk dat ze dan iets verder willen gaan dan wat ze nu met Angry Birds, zeg maar, doen. Dat het echt meer hardcore gamers moet gaan aanspreken. Dus op een of andere manier zijn ze met dat spelen wel bezig. Misschien dat daarom die market ook meer die naam moet krijgen om meteen gamers aan te spreken of zo.
En wat dan met serieuze applicaties?
Goeie vraag.
Ja, maar bijvoorbeeld een Google Docs vind ik ook nog altijd in de vroegere Android market. Maar moet ik nu gaan zoeken in Google Play?
Het is toch ook alleen maar de naam die veranderd is, hè? Ik vond dat alleen nogal verwarrend. Ik was naar de market aan het zoeken en ik vond hem niet meer.
Nee, want
en dan uiteindelijk staat daar nu zo precies een plastieke kabasje zo met een driehoeksknop. En dan, als je dan daar dan op tikt, dan kreeg je zo onmiddellijk dan de waarschuwing van... accepteer je de voorwaarden van Google Play.
Ja.
En dan denk je zo van... ik vond dat niet echt gebruikersvriendelijk, toch?
Nee.
Maar voor de rest ziet er het nu wel hetzelfde uit.
Ja, er is dus weinig veranderd. Het is alleen de naam die veranderd is.
Ja.
Oké. Okay. Iemand die nog iets kwijt wil over Google Play? Geen goede naam, laten we het daarop houden. We gaan beginnen aan de tips. Jan, jij staat hier als laatste in de 44, dus jij mocht als eerste beginnen.
Ja, volgende week zaterdag moeten jullie allemaal naar Antwerpen komen. Het is namelijk weer Barcamp, de 24e maart. En dan wil ik jullie allemaal horen spreken over het onderwerp waar jij het meest over weet. Ik zal dat doen over iets waar ik iets over weet. Ik weet daar niet het meest over, maar ik zal daar iets over proberen te vertellen.
En wat is
ik weet
dat
nog
niet
over wat dat gaat zijn.
Okay.
Waarschijnlijk wordt dat of een try-out voor een nieuwe social media presentatie, of gaat dat iets over creativiteit zijn.
En waar gaat het door? Zelfde plaats als vorig jaar?
Zelfde plaats als vorig jaar in
bureaus. Ja. En Anne Verberg moest kennen, gaat dat weer netjes georganiseerd zijn?
Dat gaat af en gelikt zijn.
Is het volzet al? Nee.
Nee, het is nog niet volzet.
Ah, oké.
Barcamp.be.
Ik las bij Jean-Philippe de Tender over zijn VRT-barcamp dat het een beetje passé was. Hebben jullie het gevoel dat dat voor Antwerpen ook het geval is? Dat er was leed zit?
Wel, er was een tijd dat zo uitverkocht in 2 uur. Hè?
Ja, ja. Mm-hmm. Nog niet zo heel lang geleden.
En dat is nu absoluut dus niet meer het geval, nee.
Ja.
Het gaat wel meer trekken en sleuren zijn. Ik hoop misschien een beetje dat we wel daar een doorstart kunnen kennen in de zin dat vorig jaar of 2 jaar geleden was zoal dat ik soms het gevoel had van we zijn met meer freeriders dan dat we met mensen zijn die er echt voor willen gaan. Stel dat we nu dat nu trager uitverkoopt, maar dat de mensen die er zijn dan wel allemaal er graag zijn en allemaal wel iets willen doen en niet denken ja, ik heb geen presentatie gemaakt en dat ga ik nu niet afwassen ook. Zo.
Mm-hmm.
Die mensen moeten we gewoon kwijt.
Marco, jij gaat er ook naartoe, hè?
Ja, vooralsnog wel, ja.
Staat uw presentatie al vast?
Nog niet 100%, maar ik wilde eigenlijk denk ik iets over de zon vertellen.
Ah, oké. Okay.
En daar ook een praktisch elementje aan aan verbinden, dus ja. Dat is vast wel leuk, denk ik.
Zaterdag 24 maart?
Ja.
Jan, ja. In de gebouwen van, de kantoren van bureaus in Antwerpen. Stefan, je hebt die dag andere plannen, hè?
Ja, wel, die dag wordt er in Gent ook de tweede Apps for Gent georganiseerd. En dat is eigenlijk een dag waarop allerhande programmeurs en designers samenkomen en dan meedoen aan een wedstrijd om de beste of de mooiste applicatie te maken die werkt op basis van de open data die aangeleverd wordt door de mensen van de stad Gent. En dat gaat nu toevallig ook op dezelfde dag door, dus 24 maart in Gent.
Ja. Apps for Gent. Zit je vorig jaar ook naartoe geweest?
Ja. Ik ben daar vorig jaar naartoe geweest, ja.
Ja. Cindy.
Ja.
Allemaal in Friends dit keer.
Ja, ongelooflijk. Ik vond het wel eens de moeite waard om te vermelden dat er nu vrijdag de E-Awards gaat uitgereikt worden van de Digitale Week. Die ging door van 21 april tot, of die gaat door van 21 april tot 27 april 2012. Maar de E-Award gaat naar een organisatie die eigenlijk meewerkt aan de digitalisering, zonder dat het daarom hoeft binnen het onderwijs zelf te zijn. Er zit onder andere de seniorendienst in. Ook een paar scholen, bibliotheken zitten daarin met game-initiatieven en dergelijke meer. Ook redelijk veel uit Gent, misschien toevallig, ik weet het niet. Maar dus nu vrijdag gaat die E-Award uitgereikt worden en ik kijk er al naar uit.
Je gaat er naartoe?
Nee, ik ga het gewoon online volgen.
Ja. De URL digitaleweek.be / en dan dat is met veel koppeltekens. We zetten de link in de chatroom dadelijk en ook in de show notes. Onze gast, Floris.
Ja, ik heb er twee zelfs.
Oh, laat u gaan.
Ja, de eerste is... met mijn linkje kwijt, wacht. Hè. Mijn eerste is marine traffic. Voor wie graag weet waar op onze rivieren zich bepaalde schepen bevinden... Het heeft niet echt veel met tech te maken, alhoewel ik het wel technologisch gezien heel straf vind. Cargo-schepen, binnenschepen, pleziervaartuigen zijn verplicht van een soort baken aan boord te hebben waardoor ze te tracken zijn, een GPS eigenlijk. En die Marine Traffic is een applicatie die op Google Maps gebouwd is, dus sorry, OpenStreetMaps, maar daar kun je op al die rivieren zien waar schepen zich bevinden. Je kunt ook zoeken op schip. Je kunt zien wat het laatste traject geweest is dat zo'n schip heeft afgelegd. Als je wat vrienden hebt die pleziervaartuigen bezitten, zoals ik er een paar heb, is dat wel plezant om te weten waar ze zondags uitgehangen hebben. Dus marinetraffic.com, ik zal de link in de chatroom plakken. En mijn andere tip, die is nu aan het werken voor Tech45, en dat is Reaper. En Reaper is een multispoor audio editing en opnameprogramma. En ik werk op de radio, dat weet je. En ik kan veel van die programma's vergelijken. En ik ben ongelooflijk zot van Reaper. Voor een heel lage prijs, als je het voor niet-commercieel gebruik in huis haalt, is het geen €80. Dus dat is eigenlijk relatief goedkoop. Voor een programma dat ongelooflijk uitgebreid is. Ik heb het ook maar per toeval ontdekt, iets van een half jaar geleden. En ik heb het sindsdien, denk ik, bijna elke dag gebruikt. Gewoon omdat het wat audio-opnames betreft een fantastisch programma is. En als je daarmee bezig bent met dat soort dingen, dus dat geldt voor elk van de deelnemers aan de podcast, dat om te beginnen, moet je dat zeker eens bekijken. Want het is een heel fijn programma. Voilà. Reaper.fm is hun website.
Ja, geschreven met EA. Reaper.fm. Een digital audio workstation. Ik gebruik nog altijd GarageBand. Misschien dit eens een keer proberen. Ik vond het zelf meer mogelijkheden dan GarageBand.
Meer, ja. En,
gewoon beter.
Vooral als je opneemt dan, en er valt iets stil, dan ben je de opname die al gemaakt is niet kwijt. Zo van die dingen.
Ja.
Ook heel veel goede ingebouwde basiseffecten, zoals compressors, een goede reverb, een goede limiter, dat soort dingen, zit er standaard bij. Dus voor de prijs die je ervoor betaalt, zeer uitgebreid.
Ja. Davy, uw tip.
Mijn tip is The Better Bacon Book. Iedereen eet wel eens graag een keer spek of bacon. Het is een iPad-app voor €4. En ja, in principe zijn het een aantal recepten. Bijvoorbeeld, hoe kan je pancetta maken? Hoe kan je buik van varken maken? Hoe kan je crème brûlée met spek in maken? Op zich heel interessant. Er zitten high-resolution foto's in, die dan met de nieuwe iPad waarschijnlijk nog higher-resolutioner zijn. 31 recepten. Hoe, sorry?
Resolutionary noemen ze dat bij Apple dan.
Ja, inderdaad. 31 recepten zitten erin en 20 video's van hoe kan je het maken. Het is in mijn ogen wel meer een gimmick dan iets anders, maar het is wel eens interessant om te kijken. Bijvoorbeeld die bacon crème brûlée, die ga ik wel eens proberen te maken.
Ja, bacon dus crème bacon brûlée book. Ben ik inderdaad zeer benieuwd naar. Crème brûlée met spek. Ja, goed. Ja. $5 in de App Store.
Het beste recept dat ik tot nu toe al gemaakt heb eruit is de Fat Kid Burger.
En wat zit daarin? Buiten spek?
Spek.
Spek. Okay.
Heel veel spek.
Heel veel spek. The Better Bacon Book. Te vinden in de App Store. Ik denk dat ik iedereen gehad heb buiten mezelf. Hè. Ik ben zaterdag naar de Robocop Junior geweest. Robocup Junior, niet Robocop. Robocup. Dat is een wedstrijd voor leerlingen van de lagere school en ik denk ook van de eerste graad van het middelbaar onderwijs. En de bedoeling is om een Lego Mindstorms robot door een parcours te leiden. Dat parcours leidt uiteindelijk naar een geel vlak en in dat vlak staat een blikje. En de bedoeling is dat die robot dat blikje aan de kant duwt. Dat is het onderdeel redden. En dan is er een tweede onderdeel, dat is het dansen, waarbij die kinderen samen met zo'n Lego Mindstorms robot een dansje uitvoeren. En het is de bedoeling dat die robot dan ook creatieve bewegingen doet. Ik vond het heel leuk en ik denk dat ik volgend jaar ook met mijn klas ga meedoen. Meer info daar rond is te vinden op robocupjunior.be. En ondertussen gooien ze mij vlotjes uit de chatroom. Geen probleem. We zijn rond. Stefan, waar kunnen we u vinden?
En ik dan.
Ja.
Oh, ben ik vergeten?
Ja.
Allee, dat moet je mij uit... Ah, daar heb je mij gekikt.
Ja.
Goed, Marco.
Ik heb nog een tip gekregen van Anne van Werkmoes, toevallig op Twitter. Over wat je eigenlijk kan doen met je oude smartphone. Behalve het verkopen natuurlijk. Weer een post van Lifehacker. Er staan best wel leuke dingen in. Mm-hmm. Om je smartphone als een afstandsbediening te gebruiken. Echt als een dedicated afstandsbediening. Of specifiek op een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld in de keuken met alleen maar recepten op het ding. Of als gamingconsole. Wat ook leuk is, als een dedicated voice over IP of Skype phone. Of natuurlijk voor de Android fans een nieuwe ROM installeren. Dat zijn wat tips wat er op die post staan. Wat er niet bij staat, en ik weet niet of dat ook in België is, maar in Nederland kun je oude telefoon gewoon inleveren bij de betreffende provider of winkel en dan wordt hij gerecycled.
Dat is bij ons ook
een idee natuurlijk.
Ja, dan krijg je dan nog iets geld voor. Als je een nieuwe koopt, op diezelfde plaats natuurlijk.
Het is een hele lange link, dus ik ga hem niet noemen. Die komt wel in de show notes. Maar in ieder geval lifehacker.com en daar kun je wel vinden, denk ik.
What can I do with an old smartphone? Wat doe jij met die oude smartphones, Marco? Terugbrengen of dedicated gaming device?
Nou ja, ik heb eigenlijk de oude smartphones gaan meestal roleren naar vrienden, kennissen, niet het allernieuwste hoeven.
Goed, nu heb ik echt iedereen gehad. Niemand vergeten? Oké. Marco, waar kunnen we u vinden?
Mfrissen op Twitter en mf72.eu.
Cindy?
Ja, ik ben Dr. Smitty op Twitter.
Jan?
Ik heb een blog die heet Geschreven om te lezen. En deze week vind je mijn blogposts uitzonderlijk ook op wijvenblogs.be.
Wat is dat eigenlijk?
Want het is Wijvenweek.
Ja, wat houdt dat in? Leg dat nu eens uit. Wat is Wijvenweek?
Dat zijn twee mensen die gezegd hebben, we gaan een keer een aantal mensen, we gaan iets open doen voor alle bloggers. Iedereen kan eraan meedoen. En we leggen 7 onderwerpen op en je kunt daar dan over bloggen als je wilt. En ik doe mee bijvoorbeeld omdat ik dat wel een keer een uitdaging vind om 7 keer, want ik kan normaal niet schrijven over opgelegde onderwerpen. Dus ik doe mee omdat ik dat wil doen. En dat gaat dan over wijvenonderwerpen.
Zoals?
Vandaag was het Guilty Pleasures, was vandaag het onderwerp. Het zijn zo wel een beetje typisch in de stijl van Wijvenweek, van Wijvenblogs. De titels zijn zo ook een beetje. Bijvoorbeeld, morgen is de officiële titel Mo. Kijk nu, we zitten hier met een mening. En donderdag is het Romendag. Vrijdag 16 maart komt zelfcensuur aan bod. 17 maart, dat is nu zaterdag, het multitasken, de superwijf. Daar ga ik waarschijnlijk iets over mannen en singletasking schrijven. En zondag 18 maart is inhaaldag. Stel dat je er eentje niet gehaald hebt.
Ja, oké. Okay. Stefan, jij doet ook mee met Wijvenweek?
Nee.
Jan wilde u overtuigen om mee te doen met Wijvenweek. Dat was wat ik zag op Twitter. Ja.
Ik vermoed van wel, ja.
Ja. Stefan, ja, kunnen we u
Stefan is wel heel enthousiast. Hij is de enthousiastste lezer deze week. Dus ik schrijf nu al 2 jaar om zoveel tijd een keer over technologie en over nieuwe speeltjes. Nooit gehoord van Stefan, nooit met een blogger. Ja, hij heeft er wel iets over verteld. Maar deze week is er niet weg te slaan.
Ja, het is Wijvenweek en Stefan is erbij.
Dus dan ben ik er graag bij. Hè.
Ja. Waar kunnen we vinden buiten op Jans blog?
Op Twitter is dat @StefanLesage en devia.be.
Devi, waar kunnen we u vinden?
@dbuntings op Twitter en dbuntings.be.
En Floris?
In uw hoofd als de radio opstaat. En voor de rest Floris Dalemans op Twitter.
En wanneer zit je de volgende keer op de radio?
Nu vrijdag. Tussen 1 en 4.
Ja. Ja. Oké. En Floris horen we terug als er geen repetitie is van de coverband. Ik ben te vinden op Twitter als Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes vinden we heel fijn. Of reacties op onze website tech45.eu. Ik had een reactie verwacht van Jurgen Holvoet, want die vond ons niet genuanceerd. Waarop Marco zei...
Hebben wij ooit gezegd dat we genuanceerd zouden zijn?
Inderdaad. We kunnen fan worden op onze Facebookpagina, dat kan ook. We zijn terug te vinden op dat verrekte Google+. Op Twitter zijn we te volgen als Tech45Cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen gelinkt worden op Twitter met de hashtag Tech45. Dit was nummer 97. De volgende wordt opgenomen, als Skype mee wil, volgende week dinsdag 20 maart vanaf ongeveer 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week.